Ik ben met een serie bezig over hoe God leidt door moeilijke omstandigheden en moeilijke situaties heen. En de vorige week hebben we zelfs gezien dat hoe God leidt door zonde heen en tot zijn doel komt. En in die vorige preken hebben we gezien dat het gezin van Naomi zwaar op de proef wordt gesteld. Er komt een hongersnood. Rut 1 vertelde ons dat er een hongersnood is. Dat zich die geschiedenis in de tijd van de Richteren afspeelt. In de Richteren was een tijd van veel afgoderij. En er komt een hongersnood. En dan verhuist dit gezin, Naomi en Elimelech en twee zonen, die verhuizen naar Moab. En dan sterft haar man en haar zonen die trouwen met Moabitische vrouwen, wat voor de wet eigenlijk niet mocht. Daarop volgen 10 jaar dat die twee schoondochters zijn beide zonder kinderen. En dan, tot overmaat van ramp, dan sterven ook beide zonen. Het is de ene slag op de andere wat in dat gezin eigenlijk de moeite brengt. En dat komt dan dat Naomi tot de uitspraak komt: de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En Naomi is moedeloos geworden. Ze is bitter geworden van die tegenslagen. Ze heeft geen oog meer en ze heeft geen hoop meer en ook geen oog meer voor wat God doet. Ze weet en beleidt in deze eerste hoofdstuk dat God soeverein is, maar die bitterheid maakt haar blind. En ze ziet ook niet dat God echt in het verborgen werkt. En door de moeilijkheden heen eigenlijk alles doet medewerken ten goede. En dan komt hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2, wat we nu gaan lezen, daar ontvouwt iets en dan gaat Naomi ook iets proeven van de barmhartigheid. En ze gaat herkennen de genade die echt door God gegeven is. We komen in het hoofdstuk Boas tegen, die een losser is. Ik ga dat uitleggen volgende week, wat een losser is. Maar in ieder geval heeft Boas een hele belangrijke rol gehad die spelen in het leven van Rut en ook in het leven van Naomi. En we zien ook in hoofdstuk 2 iets meer van Rut zelf. En daar wil ik dan eerst dat hele hoofdstuk met jullie lezen. En dan gaan we kijken wat de Heere God ons door dit hoofdstuk wil zeggen. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man. Letterlijk staat er een held van vermogen. Een held. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. Dus Elimelech is de man van Naomi en zijn naam was Boas. Rut de Moabitische zei tegen Naomi: laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar: ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was: wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei: laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en ze is gebleven vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut: u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. En de preek gaat vooral over dit gedeelte, over die twee versen die nu, die drie versen die nu komen. Toen wierp Rut zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar: het is me allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zeide, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet als een van uw, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en ze reikte haar geroosterde koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen ze opstond om weer are te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten: laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels are en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij are op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer één eva gerst. Dat is ongeveer tussen de 20 en 45 liter gerst. En zij maakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: waar heb je vandaag are geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden. En ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei: de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. En dan gaat Naomi een licht op. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen hij die zijn goedertierheid niet onthouden heeft aan de levende en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar: die man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zei bovendien tegen mij gezegd: u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om are te rapen, tot de gerstenoogst en de taweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Vader, we willen zo bidden voor dit gedeelte wat we zo gelezen hebben. Een indrukwekkend boek is het. En ik wil u bidden dat u me echt de juiste woorden geeft om de dingen goed uit te leggen, zodat we gezegend worden en ook wat het voor onszelf te betekenen heeft. We dragen zo ook deze preek aan uw genade op, in Jezus' naam. Amen. Die Boas is dus familie van Elimelech, wat de overleden man was van Naomi. En onmiddellijk beseft Naomi dat het eigenlijk niet zo donker uitziet als ze denkt. Boas vertegenwoordigt hoop. Je ziet meteen dat Naomi opviert. Van Boas wordt geschreven dat hij een geweldige man was, een held met van vermogen. Hij was een man met kracht, met bekwaamheid en moed. Maar belangrijker als de reputatie wat iemand heeft, is namelijk hoe iemand een godsman is. Er wordt van hem een belangrijk detail vermeld, namelijk hoe hij met zijn werknemers omgaat, zijn knechten. Hij zegt tegen de Maaiers, Rut 2, vers 4, laat de tekst maar zien. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de Maaiers, de Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem, de Heere zegen u. Ik heb in mijn werk gezien dat als je iets wil weten over iemand, over zijn karakter, maar ook als je iets wil weten over iemand hoe hij in God staat of hoe hij zijn relatie met Christus is, dan moet je kijken hoe die met mensen omgaat. Kijk vooral voor diegenen die leiding geven, hoe die met mensen omgaan waarover die gezag heeft. Hoe dagelijks die zaken doortrokken zijn met de omgang met Jezus. Het is voor Boas heel gewoon om met zijn knechten over de Heere God te spreken. Hij groet hen met God. Boas is heel gewoon om met zijn knechten te spreken en het is een getuigenis hoe hij met zijn knechten omgaat en wat hij voor ogen heeft voor iemand die op het veld is en weet van haar dat zij een buitenlandse is. Ook van Rut komen we veel meer te weten. Ze is een vrouw die initiatief neemt, nederig is en ijverig. Ze heeft niet alleen een eed gezworen, maar ze neemt ook het initiatief om voor haar schoonmoeder te zorgen. Die eed die ze heeft uitgesproken voor Gods aangezicht en verbond, dat krijgt nu gestalte. Daarin neemt ze het initiatief. En ze vraagt geen gift, ze vraagt ook geen almoes. Ze wil er hard voor werken en de knechten die zien dat ze heel ijverig is en ze werkt van 's morgens tot 's avonds. En Boas, een rijk man toegewijd aan God, ziet dat en hij verleent haar bijzondere gunsten. En dan komt de cruciale vraag in het hele boek. Om het hele boek echt goed te begrijpen, is deze tekst het draaipunt, eigenlijk het anker, de bron van hoop en zegen. Het begint met een hele cruciale vraag. En toen ik over die vraag was aan het nadenken, toen dacht ik, dat is een vraag voor iedereen of we die aan God durven te stellen. Een vraag die je eigenlijk aan God moet stellen. En om van God daarop ook een antwoord te krijgen. Want Rut vraagt aan Boas het volgende. Als ze ziet hoeveel genade haar eigenlijk getoond wordt. Als ze ziet dat ze tussen de schoven mag zoeken. Dat ze echt veilig daar is. Dat de knechten haar niet gaan lastigvallen. Dan zegt ze, dan komt ze voor Boas en dan staat er in Rut 2, vers 10 tot met 13. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben. Schrijf die vraag eens op en ga dat maandag eens vragen aan de Heere God. Waarom heb ik genade in uw ogen gevonden en dat u omziet naar iemand die geen Israëliet is, een heiden, een buitenlandse. Rut weet dat ze een Moabitische is. Ze is een buitenlandse, niet Israëliet, en verwacht überhaupt geen speciale behandeling. Rut is anders als mensen die denken dat ze overal recht op hebben. Ze is zich bewust van haar onwaardigheid en werpt zich met haar gezicht ter aarde. Als iemand trots is, dan denkt hij recht te hebben op vriendelijkheid, op voorrechten. En als dat dan niet is, dan wordt hij boos, loopt weg. Maar dat is heel anders als iemand die nederig is en verwondert zich over de genade, met wat voor genade dat hij wordt behandeld. En dan komt het cruciale antwoord van Boas. In Rut 2, vers 11 tot met 13, zegt Boas tegen Rut. Boas antwoordde en zei tegen haar, Het is me allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Wat hij hier zegt is, hij heeft gezien wat Rut van Naomi betekent. Hij heeft ook gezien dat zij het land heeft verlaten, dat zij naar Israël is komen wonen. Hij heeft gezien dat Rut voor Naomi zorgt. Maar dat is toch niet de echte reden waarom ze genade heeft gevonden in de ogen van God. Wat hier staat, de Heere, de God van Israël, dat is de reden. De reden dat ze genade heeft gevonden is dat de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. De reden dat ze genade ervaart, genade ziet, is dat zij het toevlucht heeft genomen onder de vleugels van God. Dat is de grote reden. En datzelfde beeld zien we onder andere ook in Psalm 57, vers 2. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem toevlucht onder de schaduw van uw vleugels totdat de rampen voorbij zijn gegaan. En nu leg ik u een heel belangrijk principe uit. Het belangrijkste is eigenlijk in dit gedeelte, want. Dat heb ik ook dik gemaakt. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Als je dat doet, dat je onder de vleugels van God gaat beschermen, dan verwacht je dat namelijk niet meer op grond van je werk, op grond van je goede daden. Je verwacht niet dat God je beschermt en je vreugde geeft om de reden die in jouzelf ligt. Dat zegt Boas ook. De reden ligt niet in jouzelf, Rut, in de dingen die je hebt gedaan, om je daarop te beroemen en recht te hebben om dat te verleden. Het is eigenlijk op het moment dat je gaat schuilen bij God het einde van het eigen kunnen. Je ziet, ik kan de veiligheid in mijn leven niet meer waarborgen. Ik kan niet meer voor mezelf zorgen. Eigenlijk kan ik niet meer op mezelf vertrouwen. Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Het enige wat overblijft is mijn hoop die gevestigd is op God. Schuilen doe je bij iemand die je vertrouwt, die betrouwbaar is, waar je je veilig acht, en bij iemand die je weet, die heeft het goed met me voor. Je rekent eigenlijk op onvoorwaardelijke liefde. Je rekent op twee dingen als je bij God schuilt. Op zijn vaderschap en op zijn heiligheid. Je rekent op zijn liefde, op zijn wijsheid en zijn almacht. Dus wat je hoopt, en dat is nu de clue, je hoopt op God. En nu is het niet meer dat je op eigen kracht hoopt, maar op hem. En nu gaat het om de eer van God. Nu gaat het om de eer van zijn naam. De eer van God is in het geding, niet jouw goede daden. De bescherming is niet een soort beloning of een rechtvaardiging van je werken, iets waar je recht op hebt op eigen verdiensten. Het is puur en alleen dat je zegt, Heer, nu moet ik en kan ik niet anders als vertrouwen op uw naam. En dat u genadig bent, dat heeft te maken, want mijn ziel heeft zich tot u toevlucht genomen. Op grond van de eer van uw naam wil ik dat, hoop ik en schuil ik en kom ik om onder uw vleugels de bescherming te zoeken. En dan staat er een prachtige tekst, dat God zegt zijn vreugde niet vindt in de kracht die we zelf vinden. Psalm 147, vers 10 en 11 zegt, God vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De Heer is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goedertierenheid hopen. Eigenlijk zeg je en kondig je met het vluchten en het schuilen je eigen faillissement aan en je zegt ook Heer, bescherm me. En zegt Psalm 25, vers 11, omwille van uw naam, Heer, zult u mijn schulden vergeven, al zijn ze nog zo groot. De eer van God is in het geding. En daarom is die uitspraak zo diep, dat Boas zegt, Rut, omdat je de toevlucht hebt genomen onder de vleugels van God, daarom bid ik dat hij de macht en de genade van zijn vleugels aan jou zal gaan bewijzen. En hij zal je geven wat je nodig hebt. Weet je, er is een passage waarin de Heer Jezus ook zegt dat ze de toevlucht, dat Jeruzalem de toevlucht neemt onder de vleugels. Dat is in Lucas, ik sla één tekst over. Lucas 13, vers 34. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. En het bijzondere steeds, als er uitspraken zijn van de Heer Jezus, dat je gaat kijken in welke context wordt dat gezegd, aan wie wordt dat gezegd. En het frappante is dat hij die uitspraak doet naar de farizeeërs toe. Hij doet dat naar de farizeeërs toe. Deze uitspraak dat Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen verbrengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. En dat is een discussie wat hij heeft met de farizeeërs. En wat hij eigenlijk zegt, stop met steunen op je eigen inzicht. Stop op, op je eigen kracht. Houd op om jezelf te prijzen. En het erge is, zij doen dat niet. En Rut doet dat wel. Als het gaat over schuilen, dan gaat het vaak dat God zegt, dit is een burcht, een veste, een sterke rots. En wat hiermee gecommuniceerd wordt, is veiligheid. Maar wat willen die woorden nu en wat wil ons dat het diepste zeggen? Ik wil even nadenken hoe ik dat u het beste kan zeggen. Weet u, het is... Het bijzondere is eigenlijk dat het hier niet meer gaat over plaats en tijd. De veilige beschutting van het vragen van God en het schuilen bij God, dat kan in de auto zijn, dat kan op een ziekbed zijn, dat kan bij een moeilijk gesprek zijn. En eigenlijk is het vragen om Gods heerlijkheid en dat hij aanwezig is, en dat is de veilige plek. En dat wil ik u uit gaan leggen. Want wat moet je je daarbij voorstellen? Als God ons een schuilplaats is, betekent dat dan dat we niet meer in de gevarenzone zitten? Dat alles opgelost wordt en dat er geen bedreiging meer is? En schuilen bij God, dat betekent niet dat je uit de gevarenzone komt. Het schuilen onder zijn vleugels, dat is een andere veiligheid. Je bent in de gevarenzone en je blijft in de gevarenzone. En als illustratie wil ik u twee voorbeelden noemen. Om u goed uit te leggen wat het nu betekent om onder de vleugels van God te schuilen. Het eerste is, ik heb gekeken naar het leven van Stefanus. In die geschiedenis die vind je in Handelingen 6 en 7. Stefanus wordt beschreven als vol van de Heilige Geest, vol van wijsheid, vol van genade en kracht. En dan zie je eigenlijk dat Stefanus wordt door de discipelen aangesteld om met name te zorgen voor de weduwe in de eerste gemeente. En op een gegeven moment gebeurt het volgende, dat hij voor de raad wordt gesleept omdat Stefanus God zou lasteren. Dan volgt, je moet dat eens lezen, in Handelingen 7, een briljante verdediging. En de menigte wordt door die verdediging zo ontzettend woedend dat hij de stad wordt uitgedreven naar een plaats waar ze hem zouden stenigen. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende. Omringd door vijanden, omringd door mensen die hem stenigen, staat er in Handelingen 7, vers 55... Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Een andere vertaling die zegt, en Jezus stond daar. En toen hij dat zag, was het een veilige plek. Toen God zich zo openbaarde en Stefanus aanvaardt dat Gods aanwezigheid en zijn nabijheid en die extra zegen om te zien dat Jezus daar staat, dat staan, dat heeft voor mij een hele bijzondere betekenis. Het is namelijk zo dat je vaak ziet dat Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Na zijn opstanding zie je veel teksten dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. Nu staat hij. Het is als het ware, ik wil niet te veel in die tekst leggen, maar het ontroert me, omdat daarin zo die betrokkenheid, die diepe liefde van die dienstknecht die op enkele ogenblikken tot dood wordt gebracht en dat Jezus staat om hem te verwelkomen. Alsof Jezus laat zien, ik pleit voor je, ik bid voor je, je bent veilig in mijn handen. En Stefanus ontvangt de kracht om dit lijden te ondergaan. En er is dan een wonderlijke parallel met het sterven van Jezus, als hij dan in Handelingen 7, vers 59 en 60 zegt, en ze stenigde Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, liep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dat zijn dezelfde woorden die Jezus aan het kruis spreekt. En Jezus heeft in deze ultieme veiligheid en het schuilen van God, bij God, onder de vleugels van God, de ruimte om zijn moordenaars om die vergeving aan te bieden. Ik moest ook aan een ander voorbeeld denken. Om je dat te... Het gaat er dus belangrijk is dat je ziet van Heere God, in die gevarenzone is er een schuilplaats. Dat wil niet zeggen dat het gevaar geweken is, maar ik heb een schuilplaats. Ik ben bij u veilig. Ik ben veilig in uw hand. Ik moest denken aan Corrie ten Boom. Een gezin wat woonde in Haarlem en in de Tweede Wereldoorlog Joden een schuilplaats vonden in dat gezin. En ze betaalden daarvoor een er kwam diep persoonlijk lijden. Corrie's vader en haar zus stierven in een concentratiekamp. En dan kun je je afvragen, hoe kan nou een vrouw die met zoveel leed te maken heeft, vader en zus en vele anderen ziet sterven, en na de bevrijding haar hele leven gaan wijden aan de verkondiging van het evangelie. En de boek wat over haar leven gaat, draagt de titel De Schuilplaats. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Als je het boek leest, en ik heb wat boeken van Corrie ten Boom gelezen, dan komt het alleen omdat ze Gods goedheid, Gods genade, Gods barmhartigheid had geproefd in de duisternis van die gevangenis en in die concentratiekamp. God was in hun midden. En ze is dan in staat te getuigen van Gods aanwezigheid in de gevangenis, in het concentratiekamp, waar God mensen niet verlost van de erbarmelijke omstandigheden. Gods verlossing en redding was van een heel andere orde. Hij zegende zijn kinderen met zijn aanwezigheid. En Corrie de Boom wist wat het betekende om bij de Heere God te schuilen. En dat was Gods aanwezigheid in het midden van de pijn, in het midden van de nood, was dat een veilige schuilplaats. En dat zie je ook in het leven van Rut. De omstandigheden van Rut, dat ze die beslissingen maakt, dat betekent gewoon, ze weet zich geborgen in die schuilplaats. Was de omgeving vijandig? Ja. Was ze Moabitische? Ja. Mocht ze niet in de tempel komen, juist. Had ze geen perspectief om te trouwen, wat later wel zo blijkt te zijn door de genade van God. Maar ze wist, ik ben veilig. Dat zegt Boas. De zegen en de genade die je toekomt, dat komt doordat je bent gaan schuilen onder de vleugels van de Almachtige. En het prachtige is, en daar sluit het hoofdstuk mee af en sluit ik de preek ook mee af, dat is dat er een geweldige lichtstraal doorbreekt in Naomi's leven. Rut komt van het veld en ze vertelt wat er is overkomen. Ze vertelt over Boas, over de soevereiniteit van God en wat dat in haar leven uitwerkt. En eerst zegt Naomi, de bitterheid, de Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Maar als Naomi dan, als Rut dan terugkomt, dan zegt ze, toen zei Naomi, Rut 2 vers 20, toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft, aan de levende en aan de doden, gezegend worden door de Heere. En verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers. Opeens, en dat zul je zien in hoofdstuk 3 volgende week, zijn er plannen. Ineens is er hoop. Ineens veert ze op. Ineens ziet ze dat God de weldadige aan de levende, aan haar, aan Naomi, aan Rut en aan de doden, dat zijn Elimelech, Haman en de zonen Machlon en Gilion, door de hand van Boas, dat ze gezegend worden. Ze ziet ineens dat God een einde heeft gemaakt aan de hongersnood. Ze ziet dat God zorgt door die liefdesband van Naomi en Rut. Ze ziet ineens dat God Boas had afgezonderd voor Rut. Het was geen toeval dat Rut op het veld van Boas kwam. God bestuurt en nu breekt er een licht door wat Naomi ook gaat zien. En die hoop, die geeft haar leven. Ineens is ze een andere vrouw. Ineens is ze een vrouw met plannen. Want doordat Rut onder de vleugels van de Heere God is gaan schuilen, is het gevolg dat Naomi ook schuilt. Boas is een middel in Gods hand om hun te lossen, maar zo is Rut een middel in Gods hand om echt die schuilplaats te laten zien aan Naomi. En weet je, dat is zo indrukwekkend dat we echt mogen zien dat een schuilplaats, een burcht, een veste, dat het betekent dat God in de situatie is. En dat maakt het veilig. Dat wil niet zeggen dat je uit de gevarenzone bent. Dat wil niet zeggen dat er geen lijden is. Dat wil niet zeggen dat er geen moeite in je leven kan zijn. Maar het wil zeggen dat God een schuilplaats is in die moeite. Een schuilplaats is in het lijden. En dat is zo'n troost. Dat is een indrukwekkende troost. Dat de genade die we ontvangen komt omdat Gods naam in het geding is. En dat wij mogen schuilen onder zijn vleugelen. We gaan nu samen avondmaal vieren. Ik vind dit een plek, het avondmaal is voor mij de plek van schuilen bij God. We denken aan het offer van Jezus. En we denken dat Hij onze Heer en Verlosser is. Dat Hij ons een schuilplaats is. Laten we eerst luisteren naar een lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. En dan gaan we samen, zal Steven me helpen, om samen het avondmaal voor u te dienen. Laten we zo gaan staan bij dit lied.